Vanavond dus Daniël 10. Heel bijzonder hoofdstuk. Ik wil het helemaal lezen. Het zijn 21 versen. De volgende keer DV hebben we het wat lastiger, want dan hebben we het langste hoofdstuk van dit boek. 45 versen uit Daniël 11. Dat is ook het moeilijkste hoofdstuk, maar vanavond gaan we naar Daniël 10. Wat een voorbereiding is op Daniël 11. Dus Daniël 11 is eigenlijk het woord wat de engel komt brengen. En Daniël 10, dat zijn de omstandigheden waarin dat woord gebracht wordt. En we lezen dat even met elkaar uit de herziende Statenvertaling. Er staat boven profetie over het volk van Daniël en de andere volken. En dat is dus hoofdstuk 10 en 11 samen. En dan krijgen we in hoofdstuk 12, krijgen we dan de schijnwerper gericht op het gelovige deel van Israël dat behouden zal worden. Nou, we lezen dus vanavond alleen hoofdstuk 10. In het derde jaar van Kores, koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie de naam Beltsazar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. In die dagen was ik Daniël 3 volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat 3 volle weken voorbij waren. Op de 24e dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een man gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper, het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen, en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over. Toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht en met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Hij zei tegen mij, Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord op mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om uw inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen. Toen hij in deze bewoordingen met mij sprak, hield ik mijn gezicht naar de aarde gericht en verstomde. Maar zie, iemand die leek op de mensenkinderen raakte mijn lippen aan. Toen opende ik mijn mond en ging spreken. En ik zei tegen hem die tegenover mij stond, mijn heren, vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb. Hoe kan dat dienaar van deze mijn heren dan spreken met u, mijn heer? Want wat mij betreft, van nu af aan is er geen kracht meer in mij aanwezig en is er geen adem in mij overgebleven. Toen raakte hij, die het uiterlijk van had als van een mens, mij opnieuw aan en hij versterkte mij. Hij zei, wees niet bevreesd, zeer gewenste man, vrede zij u. Wees sterk. Terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei, laat mijn heren spreken, want u hebt mij versterkt. Toen zei hij, weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid, al maakt niet één zich met mij sterk tegen hem, behalve uw vorst, Michael. Lees ik nog even het eerste vers van hoofdstuk 11, want dat hoort er nog een beetje bij. En ik stond in het eerste jaar van Darius de Medier hem terzijde als steun en toeverlaat. Dus tot zover de lezing uit Gods woord. Een behoorlijk stuk, maar wel heel bijzonder. Ik moet even beginnen met een herstel van de vorige keer. Ik heb de vorige keer een beetje een grote fout gemaakt. Dat heb ik ook in de samenvatting gezet. En ik hoop dat iedereen die ook Daniël 9 heeft geluisterd, dat eventjes opneemt. Want ik heb toen gezegd, was een beetje dom van mij, dat het jaar 38 de Messias werd gekruist. Maar, zoals je in het schemaatje ziet, de telling van de 173.880 dagen begint in 445 voor Christus. En die 483 jaar heb ik toen opgeteld bij die 445 voor Christus. En dan kom je uit op 38 na Christus. Wat ik alleen vergeten was, was dat die 483 jaar gerekend werd in Joodse jaren, dus van 360 dagen in plaats van 365 en een halve dag. En als we dus die 483 jaar berekenen vanaf 445 voor Christus in 365 en een halve dag per jaar, dan kom je dus uit op het jaar 30 na Christus. En niet 38. Dat was een beetje dom voor mij.
Moeten we hier rekenen met 365 en een kwart?
Ja, en een kwart en een half. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Het scheelt een paar maanden. Maar het is wel belangrijk dat de 173.880 dagen, die dus die 483 jaar keer 360 dagen zijn, als je die in jaren terugrekent van 365 en een kwart of 365,5, dan kom je op het jaar uit, dan kom je op 476 jaar ongeveer uit en niet 483. Dus dat is even belangrijk. Dat had ik even over het hoofd gezien. Dus toen ik daar gisteren of eergisteren mee bezig was, dacht ik ineens, oei, dat moet ik wel even rechtzetten, want anders dan krijgen we het jaar 38. En het jaar 30 is natuurlijk wel het jaar dat de Heer Jezus ongeveer gekruisigd is. En het is niet, denk ik, toevallig dat het jaar 2030 met grote dikke letters in de agenda staat van zo'n beetje alle grote wereldleiders. Dat is precies 2000 jaar na zijn kruisiging en opstanding. Dus, spannend, want wie weet zal in 2030 de grote verdrukking beginnen, of misschien wel eindigen, ik weet het niet. En dat betekent dat wij heel dicht zijn bij de komst van de Heer. Dan, 2000 jaar tot Abraham.
Dan reken je dus weer met de gewone jaartelling.
Wat zeg je?
Dan reken je vanaf
toen
weer met de gewone jaartelling.
En ja, uiteraard.
Tot aan dan met de profetische jaartelling. Is dat niet vreemd?
Hoe bedoel je?
Nou, als je 2030 plus 2000 kalenderjaren als wij die kennen, dan klopt het.
Maar als
je dan ook de profetische jaren hanteert, dan had het al lang geweest.
Ja. Maar kijk, de profetische jaren stopten in het jaar 30. Begrijp je? En de schrift zegt alleen nog iets over de laatste jaarweek, de 70ste jaarweek, die 7 jaar duurt. 7 keer 360 dagen. Dus die 2000 jaar die ik nu eventjes ter hand neem, dat zijn gewoon de jaren die wij kennen. Want het profetische woord, wat we de vorige keer hebben gezien in Daniël 9, handelt over 69 weken. Keer 7 jaar, keer 360 dagen. En dat begon in 445, vanaf de dag dat het bevel uitging om Jeruzalem te herbouwen. Nou, en dat eindigt, ik heb dat ook in het schemaatje gezegd, met de blauwe pijl, in het jaar 30. Want die 483 jaar, dat zijn dus zoveel dagen, en dan kom je exact uit op 30 na Christus ongeveer. Stels schijnt het april te zijn geweest, maar goed, daar ga ik niet heel erg stellig over zijn. Maar hoe het ook zij, de Heer kan elk moment komen. Maar het was wel ongeveer 2000 jaar tot Abraham, 2000 jaar van Abraham tot Christus en 2000 jaar van Christus tot aan het Vrederijk, denk ik. Dan heb je 3 keer 2000 jaar. En dat zijn ook weer de 6 scheppingsdagen van 1000 jaar per dag, want bij de Heer is één dag als 1000 jaar. Jij moet natuurlijk nooit je daarop vastleggen, maar dat zou wel heel bijzonder zijn. Ja? Goed, dat moest ik even kwijt. Nu gaan we naar hoofdstuk 10 en die maakt met 11 en 12 het trio compleet van het laatste stuk wat eigenlijk aaneengesloten bij elkaar hoort. En die drie hoofdstukken, dus Daniël 10, 11 en 12, vormen een geheel. En vers 14 is eigenlijk de kerntekst die ik wel vaker heb genoemd, waar staat: ik ben gekomen om uw inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd of in de laatste dagen of het laatst van de dagen zal overkomen. En dat is de eindtijd en dat is de tijd waarin Israël beproefd zal worden. De benauwdheid van Jacob uit Jeremia 30, de grote verdrukking. En daar gaan ook deze hoofdstukken over. Hoewel in hoofdstuk 11 we zullen zien dat een groot deel van hoofdstuk 11 al geschiedenis is. En het laatste deel van hoofdstuk 11, ik meen vanaf vers 34, gaat over de koning die gaat komen. De antichrist, dat zullen we de volgende keer zien. Maar Daniël heeft heel nauwkeurig van de engel de rijken gezien die vanaf het moment dat hij daar was, zouden volgen tot aan de komst van de koning die God zal lasteren. En dan in hoofdstuk 12 vinden we het trouwe overblijfsel dat zal worden behouden. Zelfs ook degene die al ontslapen zijn. Nou, hoofdstuk 11 heb ik ook erbij gezet, in het bijzonder de koningen van het noorden en van het zuiden van Israël op het oog. Dat zullen we de volgende keer zien. Nou, hoofdstuk 10, dat begint als volgt: in het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniël. Nou, dat was in 536 voor Christus, toen een deel van de Joden, een deel, hè, was teruggekeerd in ballingschap, uit de ballingschap. En Daniël was daar niet bij. Ik lees dat even voor uit Esra 1, vers 2 en 3. Er staat: zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God, zij met hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de Heer, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. Ja? Maar, nou komt het. Daniël weet dat dit niet het beloofde herstel is. Dus de herbouw van de tempel, zoals dat hier staat, en dat bouwen van dat huis voor God, dat zou niet het herstel van Israël worden. En dat brengt hem tot rouwen. Hij krijgt ook een woord geopenbaard, wat in vers 1 staat, dat waarheid is en over grote strijd gaat. Er komt dus nog een grote strijd voordat het uiteindelijke herstel van Israël plaatsvindt. Maar het geldt ook voor ons. Zo vaak horen wij mensen roepen dat er ergens een grote opwekking is en dat er een opwekking gaat komen wereldwijd, maar dat is niet wat het woord van God ons leert. Het herstel van de christenheid gaat er niet meer komen. Want het zal, zegt Paulus in 2 Timotheüs 3, zwaar worden in de laatste dagen. En daarom, 3 volle weken wordt er door Daniël gerouwd. Hoe komt dat? En dat is voor ons ook een heel belangrijk punt. Hij kent de situatie van het volk en hij weet ook wat er nog gaat komen. Wij kunnen nooit, als we geestelijk volwassen zijn, blijdschap kennen over de staat van de christenheid. Afgelopen week was er weer een interview, ik hoef veel interviews, op één zelfs, met David de Vos, hè. En die gaat dan vervolgens een boekje open doen over hoe slecht het allemaal is in de evangelische wereld. En dan denk ik bij mezelf, Is dat geestelijk om in de wereld notabene met ongelovigen te gaan vertellen hoe slecht het is, in plaats van wat Daniël hier doet, te rouwen en dat met de Here te beleven? Want kijk, als ik moet spreken en ik spreek voor gelovigen, dan kan ik ook wel eens voorbeelden noemen over de toestand van de christenheid, maar dat is geen nieuws. Het is niet zo alsof hem ineens iets vreemds overkwam. Oh, de evangelische wereld. Nee, dat heeft God al lang voorzegd. Het zullen zware tijden worden. En Daniël, kijk, vers 2. In die dagen was ik, Daniël, 3 volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet. Vlees of wijn kwam niet in mijn mond. Dus hij is helemaal van slag, want hij heeft zo'n hart voor zijn volk. Waarom heeft hij een hart voor zijn volk? Omdat dat volk de bewaarplaats is van het heiligdom, de eer van God. En als wij geestelijk groeien, hoop ik, dan hebben wij toch ook verdriet over de staat van de christenheid, dat er zoveel verwarring is, dat er zoveel onrecht is, dat er zoveel zonde is, dat er zoveel verdeeldheid is. Hè? En in Esther 3, vers 12 lees je dat de jonge gelovigen, de jonge Israëlieten, die vieren feest als de tempel herbouwd is. En de oudere generatie zegt, het is een treurig gebouw vergeleken bij de originele. Dat is met ons ook zo. Als je het boek Handelingen leest, en je leest, ze waren alle eendrachtig. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ja? En je ziet wat er nu in de christenheid gebeurt. Dan denk je, jongen, het lijkt niet eens op het begin. Er was grote kracht. Niemand durfde zich bij hen te voegen. Ze hadden gunst onder het hele volk. Er was een eenheid. Er was een vervolging, maar dat maakte hen alleen maar sterker. Ja, en dat is Daniël. Hij proeft hoe treurig, ook al zijn ze teruggekeerd, het zal gaan met zijn volk. Want hij wist, er komt nog grote strijd. En zo weten wij ook, voordat de Heer Jezus komt, zal in de christenheid, ja, de antichrist, de vader en de zoon logenen. En het zal een Laodicea worden waar de Heer Jezus buiten de deur staat. Nou, zullen we zo nog wel iets meer over horen. Kennen jullie dat een beetje? Dat, je hoeft niet gelijk 3 volle weken niks te eten. Maar dat is natuurlijk typisch Joods. Dat je zo helemaal je lichaam ook ontzegt. Hè, maar kennen jullie dat ook een beetje van, joh, we zijn blij met wat er, hè, gebeurt aan mooie dingen, maar we weten ook, als we kijken naar hoe het bedoeld is, ja, dan is het een treurige toestand eigenlijk. Ja? Maar dan, en dat vind ik zo gaaf, want dan krijgt hij een ontmoeting met de Heer Jezus. En dat is exact hetzelfde wat Johannes overkomt. En Johannes was degene die die 7 gemeenten in Azië had gediend. En ook in de geest was op de dag van de Heer. En eigenlijk ook op het eiland Patmos in zorg was over die toestand van al die gemeenten. Want hij wist als oudste, oudere man, oudste apostel, wist hij ook dat het bergafwaarts aan het gaan was. En dan krijgt hij ook een ontmoeting met de Heer Jezus. Dat is Daniël hier. En als je even naar die beschrijving kijkt. Vanaf vers 5. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man gekleed in linnen. Zijn heupen omgord met het fijnste goud uit Ufas. En zijn lichaam was als turkoois. Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem. En zijn ogen als vuurvakkers. Zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst brons. En het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Nou, misschien kunnen we even naar Openbaring 1. Want daar lezen we de beschrijving van de Heer Jezus. Zoals die aan Johannes geopenbaard wordt. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Openbaring 1. Vers 13. Hij zag in het midden van de kandelaars. En wat zijn die kandelaars? Weet iemand dat? In Openbaring 1, wat stellen die kandelaars voor? De 7 gemeenten. Dus de Heer Jezus is in het midden van de zeven, dat is een getal van de volheid, gemeente. Hij is daar als de rechter om te kijken wat is er in die gemeente nou, in al die zeven, en dat kun je ook wereldwijd plaatselijke gemeente invullen. Wat is daar nou allemaal van mij terug te zien? En dan staat er in vers 13. Ik zag iemand, de zoon des mensen gelijk. Nou, Daniel zegt, er was een man. Dan bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord met een gouden gordel. Daniel zegt, zijn heup omgord met het fijnste goud en zijn lichaam was turkoois. Dan staat er in Openbaring 14, en zijn hoofd en haar als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam, en zijn voeten als aan blinkend koper gelijk, als gloeiend in een oven, en zijn stem als het gedruis van vele water. Nou, hier staat zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurfakkels, hetzelfde, hè? Zijn ogen als een vuurvlam, zegt Johannes, zijn arm en voeten als de glans van gepolijst brons, en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Ook wat hier staat in vers 15. Nou, wat zegt ons dat nou? Dat zegt ons dat net zoals hij, voordat hij mens werd, al met zijn ogen als vuurvakkels en zijn gezicht als een bliksem, de toestand van Israël bekeek en de toekomst van Israël aan Daniel liet openbaren door de engel, zo is de Heer Jezus in Openbaring 1 degene die de toestand van de christenheid al aan Johannes laat zien. En ook de afloop daarvan. Want die zeven gemeenten uit Openbaring 2 en 3. Dat is de hele geschiedenis van de christenheid. Heel boeiend is dat. En het begint met, jullie hebben je eerste liefde verlaten. En het eindigt met, ik sta buiten de deur en de klop. En als de Heer Jezus buiten de deur staat, dan wordt Johannes opgenomen in de hemel en dan ziet hij in plaats van op aarde Christus buiten de deur van de gemeente, ziet hij ineens een lam staan als geslacht en iedereen die hem aanbidt. De engelen, de vier dieren en de 24 oudsten. Dus de situatie op aarde is tegenovergesteld aan de situatie in de hemel, want in de hemel krijgt hij alle eer en op aarde staat hij buiten de deur. En dat is het beeld wat Johannes krijgt en wat Daniel ook hier krijgt. Dus wij moeten als christenen ons bewust zijn dat de Heer Jezus ook rechter is. Ook over de gemeente. Dat hij ook dat wat niet past bij zijn heerlijkheid, dat hij dat openbaart aan de trouwe gelovigen. Aan ons, die rouwen, die zeggen, joh, wat is het toch eigenlijk verdrietig dat er zoveel verdeeldheid is. En we zijn blij hoor met wat er nog wel mooi en prachtig is in de gemeente. Maar het merendeel is toch, ja, erg lauw. Druk het maar nog een beetje zacht uit. Nou, linnen spreekt van volkomen zuiverheid. De man gekleed in linnen, hij is de enige die volmaakt is. Het fijnste goud zijn goddelijke heerlijkheid. Zijn lichaam als het zuiverste edelgesteente en zijn gezicht en ogen overzien alles naar zijn goddelijke gerechtigheid, bliksem en vuur. Nou, alles overstemmend is zijn stem en zijn woorden zijn het geluid van een menigte. Uiteindelijk is hij het die zijn volk zal behouden, maar ook die het goddeloze deel zal oordelen en alle vijanden onder zijn voeten zal stellen. Geloven wij dat? Heer Jezus is vandaag niet alleen ons leven, onze Heer, onze Heiland, onze vreugde, maar hij is ook degene die zegt, ik heb ogen als een vuurvlam, mijn gezicht als de bliksem en ik wijs aan wat er niet deugt in de gemeente. En dat geldt ook voor onze persoonlijke levens. Nou, dan is Daniel zo onder de indruk dat alle kracht van hem wegvloeit. Vers 8 en vers 9. Nou, dat is bij ons ook zo, niet lichamelijk, maar zodra wij zicht krijgen op de Heer Jezus, dan worden wij ons bewust dat er in ons geen enkele kracht is om de toestand van ons volk, het volk van God, de gemeente, te verbeteren. Wij hebben nul kracht. Er is niets in ons dat zegen kan brengen behalve de Heilige Geest, Christus zelf. Dat bewustzijn moeten wij gaan leren. Gisteren hadden we paasviering op de school van Ella. Alle ouders waren uitgenodigd en ze hadden een passionviering. Dus de kinderen hadden een filmpje gemaakt en er was een verteller. En de verteller die ging vertellen over de Heer Jezus. En toen werd ik een beetje opstandig in mezelf. Want hij zei, Jezus, ja, er was iemand. Hij bracht alleen maar de liefde van God. Hij heeft het alleen maar gehad over de liefde. En waarom werd hij dan gekruisigd? Ja, daar waren heel veel fans van Jezus. Iedereen was fan van hem. Maar ja, toen werd hij gekruisigd. Waarom? Ja, dat is een groot raadsel. Toen dacht ik, oké. Punt 1. Niet iedereen was fan van hem. Dat is natuurlijk een woord wat niet erbij past. Er waren maar 11 discipelen over. Hè? Plus nog wat vrouwen en wat 120 eigenlijk. En alle discipelen verlieten hem. Johannes 6. Waarom? Hij zei niet tegen die mensen in Johannes 6, toen ze van de broden waren, verzadigd, God houdt van jullie. Zei hij niet. Hij zei, tenzij je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heb je geen leven in jezelf. En toen zeiden zij, dit woord is hard. Nou, maar dat wordt niet gezegd. Dus later sprak iemand mij aan. En hoe vond je het? Ik zeg, nou ja, en die was het wel met mij eens. Maar misschien hebben toch sommige ouders nog wat aan gehad. Ik zeg, ja, maar het eindigt dan met, ja, laten wij ook de paasgedachte uitdragen en een beetje lief voor elkaar zijn. Dus ik zei tegen die persoon van, maar zonder wedergeboorte en bekering kunnen wij dat allemaal niet doen. Dat wordt niet gezegd. Er wordt niet gepraat over bekering. Er wordt niet gepraat over wedergeboorte. Er wordt alleen maar gezegd, Jezus was een goed mens. Hij heeft goede dingen gedaan. Ja, helaas werd hij gekruisigd. Gelukkig stond hij ook nog weer op. Dus het loopt goed af. Dus laten wij dan ook maar met die boodschap een beetje aardig zijn voor elkaar. Nou, dat is dus niet het evangelie. Goed. Dan vervolgens, dat is een beetje typisch in Daniël hoofdstuk 10, maar in vers 11, dan staat er, vers 10, een hand raakte mij aan. En dat is dan niet de Heer Jezus meer, want de communicatie over de toekomst van het volk van God laat hij over aan de engel. Het is ook typisch dat in Openbaring zeg aan de engel van de gemeente, te Sardis, noem maar op. Dus die moest dat aan de gemeente communiceren. Hier communiceert de engel het aan Daniël. En hij noemt hem zeer gewenste man. Vers 11, zie je dat? Komt ook nog voor in vers 16 of 19. Kijken in vers 16 denk ik. 19. Ja, sorry, 19. Zeer gewenst dan, twee keer. Wij staan ook in de gunst van de Heere God. Hoe dan? Wij zijn ook zeer gewenst. En geliefd. In Christus natuurlijk. In Daniël 9 vers 23. Dus drie keer wordt hij zeer gewenst of gewenst genoemd. Als wij ons bezinnen op de toestand van de christenheid en we hebben daar verdriet over, dan hebben wij een ontmoeting met de Heer Jezus. We zien hem op een andere manier dan dat vaak wordt gepredikt. Hij is ook de rechter daarover. Maar hij zegt tegen ons, wees niet bang. Want jij bent zeer gewenst. In de Heer Jezus ben je rein en onberispelijk. Maar je krijgt van mij ook inzicht in het profetische woord. Inzicht in Gods woord is geen kwestie van intellect, maar van geestelijke gezindheid. Ja? En dan komt er iets bijzonders. Want er staat in vers 12, en daar gaan we nog even op inzoomen. Wees niet bevreesd, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegt om inzicht te krijgen, en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. En dat heeft 3 weken geduurd voordat de engel bij hem kwam. Maar vanaf de eerste dag hoort God onze gebeden. Alleen, er is een strijd in de hemelse gewesten. Daar gaan we zo naar kijken. In 1 Johannes staat, hoofdstuk 5, vers 14, dit is de vrijmoedigheid die wij ergens in hebben. Dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. Hij hoort ons. Hij verhoort ons. Maar niet op onze voorwaarden, maar op zijn voorwaarden. Nou, en dan komt er een inkijkje in de geestelijke strijd. En dat lezen we in vers 13. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Dus, in de hemelse gewesten zijn demonische engelmachten, de vorsten, van landen hier beneden, bezig om landen tegen elkaar op te zetten, verwarring te zaaien, met het doel dat de eer en de naam van God op aarde niet gezien wordt. In Israël in dit geval, maar nu in de gemeente. En zodra jij het verlangen hebt om de Heer Jezus te dienen, gaan er allerlei dingen gebeuren, die komen vanuit die hemelse gewesten, om dat tegen te gaan. En demonische machten zijn niet tegen elkaar aan het strijden. Maar als Babel wordt verslagen door Perzië, dan zijn dat 2 vorsten, de vorsten van Babel, de vorsten van Perzië, en die zijn eensgezind. Die laten die volken op aarde tegen elkaar strijden. Maar zij zijn niet verdeeld. Het koninkrijk van Satan is niet verdeeld, zegt de Heer Jezus. Matteüs 12. Wat hun doel is, is om verwarring op aarde te stichten. Nou, als we nu kijken naar Gaza, wat er nu gebeurt op dit moment, dan moeten wij ons bewust zijn van het feit dat demonische machten, wereldbeheersers van deze duisternis, bezig zijn om de mensen op aarde te verwarren en te verblinden voor de glorie en de toekomst van het volk van God Israël. Wat nu Lo-Ami is, maar het is nog steeds zijn verbondsvolk. Hij zal de Heer Jezus in dat volk en via dat volk op aarde verheerlijken. En dat wil de duivel niet. Dus al deze onrust, van de week ook weer antisemitische protesten bij concerten van bekende mensen, dat zijn geestelijke dingen. Daar moeten we ons echt van bewust zijn. En wij als simpele mensen in Nederland kunnen door gebed bijdrage leveren door te bidden voor Israël in de zin van dat zij tot bekering komen. Want God komt echt wel tot zijn doel met Israël. Maar onze taak is het om ze tot de Heer te leiden en daarvoor te bidden. Dat kan ik soms wel eens wat vaker doen, besef ik me wel, maar hier zie je dus dat zodra Daniel bidt, zegt God tegen die engel, ga! En die vorst van Persie gaat hem tegenhouden. 3 weken lang wordt er gevochten tussen de engel en de vorst van Persie. Hoe dat gaat, geen idee van. Maar dan staat er, Michael, een van de voornaamste vorsten, en een vorst is een engel, hè, kwam om mij te helpen. En dan staat er dit, toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Dus er zijn meerdere machten in de hemel die een land vertegenwoordigen. Nou, in Efeze 6 lezen we dat. Ik ken, denk ik, die tekst wel uit mijn hoofd, maar ik ga het toch voorlezen. Jullie kennen hem ook, denk ik wel, hè? Efeze 6 vers 12. Efeze 6 vers 12. Er staat, onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Zie je dat? Die hebben het op jou gemunt. En als er een persoon is die geestelijk met jou in conflict is, dan is dat niet de vijand. Je hoeft niet tegen die persoon te strijden, maar je moet leren dat daar een macht achter zit. En onze wapens zijn geestelijk. De wapenrusting van God, gaan we nu niet behandelen. Maar het zevende onderdeel daarvan is gebed. Bid onophoudelijk, zegt de schrift. Ik weet niet of jullie dat hebben, een houding van gebed. Je kunt ook gebedsmomenten hebben. Maar je houding is altijd Heer, schiet gebedjes, hè? Heer, help of Heer, laat me zien. Of hoe moet ik ermee omgaan? De engelvorst van Perzië was bezig om die terugkeer van de Joden te frustreren. Want hij wist, de duivel weet, als de Joden teruggaan naar het land, wordt daar de Messias geboren. De Messias werd geboren, wat gebeurde er toen? Herodes doodde alle kindjes van 2 jaar een jongen. Demonische activiteit vanuit de hemel op aarde. Beseffen wij ons dit, of niet? Peter zegt, weersta hem vast in het geloof, de duivel. Maar de wapenrusting is geloof en wandelen in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. Dat komt eigenlijk op neer. Dat je geen gat in je wapenrusting laat schieten, doordat je geen zonde beleidt of dat je niet dicht bij de Heer leeft. En dan ben je onaantastbaar voor de duivel. Alle plannen van God met de aarde staan in verband met Israël. Alle plannen van God met de hemel staan in verband met de gemeente. Want wij zullen een hemelse heerlijkheid van de Heer Jezus tot in alle eeuwigheid vertegenwoordigen. Maar op aarde, de aardse heerlijkheid van Christus als Messias, dat is in Israël straks waar dat wordt getoond. In hun midden zal de Messias schitteren. En alle andere volken en heersers zijn slechts figuranten op weg naar dat einddoel. Poetin is een figurant in het schaakspel van demonische machten en engelen van God. En hij wordt gebruikt op dat schaakbord om uiteindelijk Israël tot zijn doel te laten komen. Tenminste, de rest van Israël. Want er is ook nog een goddeloos deel. Daniel is enorm overweldigd door al deze mededelingen en dreigt te bezwijken. Iemand die leek op de mensenkinderen raakte mijn lippen aan. Is dat de Heer Jezus? Is dat de engel? Dat is niet altijd eenvoudig te zeggen, vers 16. Toen opende ik mijn mond en ging spreken, ik zei tegen hem die tegenover mij stond, hier in de herziene Statenvertaling is consequent een hoofdletter gebruikt. Mijn heren vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb. Vers 18, toen raakte hij die het uiterlijk had van als van een mens mij opnieuw aan en hij versterkte mij. Nou, het kan de Heer Jezus zijn, maar het kan ook een engel zijn, want ook de Heer zelf werd door een engel versterkt in de hof van Gethsemane. Dat is moeilijk, ik kan daar geen uitsluitsel definitief over geven. Oké. Vers 20, daar staat er, toen zei hij, weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. Nou, dan let op wat er staat. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Zie je dat? Dus op aarde was er een strijd, een oorlog. Je kunt het op Wikipedia lezen, het mede in de persen. En het kwam Alexander de Grote en hij vocht en hij overwon. Binnen een paar jaar het hele rijk van de Mede en de Perzen. En Alexander de Grote dacht, nou, ik ben supermachtig. Maar het was in feite een hemelse strijd. Want de vorst van Perzië en de vorst van Griekenland zijn samen, hebben één doel. En de demonische vorst van Perzië liet zijn eigen volk rustig verslaan door Griekenland. Vond hij helemaal niet erg. Als er maar verwarring op aarde is, als er maar verdeeldheid is, als er maar onduidelijkheid is en blindheid. En als Israël maar wordt aangevallen. En verdrukt. Dan vinden ze het allemaal best. Ja? Ik heb dat ook daarboven nog gezet. De aardse machten strijden, maar het is omdat demonische machten dit bewerken. Demonische machten bewerken de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Demonische machten bewerken de inval van Rusland 2022. Zodat Israël uiteindelijk in het nauw gaat komen. Nou, de oorlog op 7 oktober is ook begonnen vanuit de hemel. Ja? Dan staat er dit: ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Het boek van de waarheid is het boek van al Gods plannen met de aarde. Als de Heer Jezus straks de boekrol neemt en de 7 zegels opent, de boekrol is beschreven van buiten en van binnen, dan zal in die boekrol, die nu nog gesloten is, alle gebeurtenissen openbaar worden, die in openbaring geschreven staan ook, hoe het zal aflopen met Israël, met de wereld, en hoe de Heer Jezus uiteindelijk in deze wereld verheerlijkt zal worden. Dat is de boekrol. En hier wordt gezegd het boek van de waarheid. Alles wat in het boek van de waarheid staat, staat volkomen vast. Ja? Hij zegt, al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, dus niet één andere goede engel durft het aan of kan het aan om te strijden tegen die machten, maar Michaël, dat is de vorst van Israël. Dat staat ook in, misschien kun je even naar Daniël 12 gaan. Daniël 12. Daar staat, want Michaël is waarschijnlijk, volgens de Joodse overlevering is dat, zijn er 7 aartsengelen. Waarvan Michaël de een is, Raphaël en Gabriel. Nou, ik hou even slag om de arm. In Openbaring gaat het ook over 7 engelen. Maar of dat aartsengelen zijn. In ieder geval zegt Daniël 12, in die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. En in die tijd zal uw volk ontkomen, dubbele punt, ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. Dus niet alle Israëlieten, maar mensen die zijn opgeschreven in het boek van het leven. En Michaël is de engelvorst van Israël. En ook vandaag is hij dat. Dus de Palestijnen, alle Arabieren, 500 miljoen, Iran, de grootste Israël-hater van deze wereld, waar machten van de duisternis achter gaan, die hebben Michaël tegenover zich. En Michaël is de machtigste vorst van allemaal. De grote vorst. En hij zal niet toestaan dat Israël vergaat of verliest of wat dan ook. Dus hoewel God nu op aarde Israël tot bekering roept en hij niet achter hun militaire acties kan staan, want ze zijn zonder God, is de engelvorst, Michaël, aangesteld om dat volk te bewaren op dat de Heer Jezus in hun midden verheerlijkt wordt. Daarom mogen wij met een gerust hart, als we het nieuws kijken, weten, het loopt God niet uit de hand. Want die strijd is een hemelse strijd. En de uitkomst staat in het boek van de waarheid. Nou, ik heb juist zojuist een nieuw boek laten drukken, of uitgegeven, hoe we het ook wel noemen. Openbaring, hè, vers voor vers, en daar zie je dus heel duidelijk, als de Heer Jezus de boekrol opent, dan ontvouwt zich de geschiedenis van de aarde, die nog niet geweest is, in allerlei symbolische taal, dat is niet altijd even eenvoudig, maar dan zien we dat God uiteindelijk door al die plagen heen een grote menigte tot zich trekt en uiteindelijk zal overwinnen in zijn Zoon. Ja, dat is onze troost. Wij, en daar komt er iets heel bijzonders, wij hebben niet te maken met tekenen in die zin, want het evangelie van Johannes beschrijft 0 gebeurtenissen voordat de Heer Jezus komt. Hij zegt alleen maar, ik zal je tot mij nemen. Onze blik moet niet zijn op de wereld. Oh, nou gebeurt er dit. Oh, nou gebeurt er dat. Oh, nou is het wel heel dichtbij. Onze blik is op Christus. En daarom is hij altijd voor ons geloofsoog degene die kan komen. Vandaag, vanavond, morgen. Dat is de goede hoop. Want nogmaals, in Matthäus, Lucas, Marcus, er staan tekenen, dan gaat dit gebeuren, dan zullen zij de zoon des mensen zien komen. Maar voor ons, ik zal u tot mij nemen. Omdat u mag zijn waar ik ben. En we zullen hem zien zoals hij is. Voordat de wereld hem zal zien komen in heerlijkheid, in macht, in majesteit, in alle macht van zijn vader en de engelen, zijn wij al lang in zijn huis om hem te zien zoals hij is. Hebben we al lang kennis gemaakt met hem. Van aangezicht tot aangezicht. Dus, hopelijk is dat ook jullie hoop. De aardse machthebbers zijn vertegenwoordigers van boze engelen. Deze demonische engelen doen er alles aan om dit boek van de waarheid gesloten te houden voor Daniel. En om het volk Israël te verderven. Nogmaals, profetie gaat om de heerlijkheid van de Heer Jezus op aarde, via een aards volk. De gemeente is een hemels volk. En wij zullen de heerlijkheid van de hemelse Heer ontvangen, om in de hemelen zijn heerlijkheid tentoon te spreiden vanuit de hemelen naar de aarde toe. Dat is wat anders. Nou, ik heb de laatste alinea geschreven. Zo zijn voor ons de geestelijke machten aan het werk om ons het zicht op de Heer Jezus en de toekomst van de gemeente te belemmeren. En dat gebeurt heel subtiel, want het is morgen Goede Vrijdag. Ja, en dan is het Pasen en alle gelovigen gaan allemaal weer zeggen van ja, nee, maar nu moeten we over het kruis nadenken en nu moet zondag over de opstanding nadenken. En dan denk ik, ja, ik vind het oké hoor, want maar het is niet onze roeping om feestdagen te houden. Wij hebben elke zondag de opdracht om zijn dood te verkondigen. En om elke dag de kracht van zijn opstanding te ervaren. Zoek de dingen die boven zijn. Als u met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn. Dan gaan we zeggen, ja nee, maar nu is het Pasen. Dan gaan we allerlei vieringen en allerlei concerten. En dan gaan we in één keer de Passion op tv. Dat is dus de geestelijke strijd. Om daar nou juist niet in mee te gaan. Maar goed. Nogmaals, ik werd van de week gebeld. Wil je spreken? Goede Vrijdag, de vorige keer sprak je op hemelvaart. Maar toen heb je het helemaal niet over de hemelvaart gehad. Vonden mensen niet leuk. Nou ja, ik zei toen van ja, ik wil op de zwakke beste tegemoet komen. Niet dat ik ze minacht of zo, maar ik vind het soms een beetje jammer. Ik denk van ja, wat is nou onze roeping? Wat is nou onze positie? Zijn wij nog op aarde met feestdagen bezig en met vaste tijden? Nee, dat is toch helemaal niet de roeping van de gemeente. Wij zijn geroepen om, nogmaals, een geestelijke eredienst met elkaar te beleven. Oh, wat gebeurt er nou? Oh, dat verdwijnt er eens. Wat is het? Daar is hij weer. Nou, dan sluit ik af met het volgende. Michael heeft een gigantische strijd te voeren. Toen de Meden en de Perzen het Babylonische Rijk veroverden. Toen Griekenland kwam, hetzelfde. Satan probeert met alle macht die terugkeer van Israël toen, in de tijd van Daniel, tegen te gaan. In de grote verdrukking, Daniel 12, zal het nog erger worden. Maar Michael zal zijn volk terzijde staan. En in Openbaring 12 lezen we zelfs dat Satan uit de hemel geworpen wordt na een strijd met Michael. Dus zo machtig is hij. Nou, vandaag weten we in de strijd rond Gaza dat er een geestelijke strijd is. Maar de allerbelangrijkste strijd is vandaag dat in de gemeente Christus openbaar wordt, zijn karakter. En daar is hij tegen, Satan. En dan staat er tenslotte in hoofdstuk 11 vers 1, ik stond in het eerste jaar van Darius de Mede hem terzijde als steun en toeverlaat. Goed. Nou, zover, denk ik. Bijzonder toch? Geestelijke strijd. Heel veel mensen beseffen zich dat niet.